Goedenavond luisteraar en welkom in het Vrije Woord. En vandaag hebben we het met David Berg, federaal verantwoordelijke, over FOS, de Federatie Open Scouting. Straks daarover meer, want we starten met Mark Kozijns. 1 jaar na de dood van Amelie van Esbeen kijkt hij terug op haar uitdrukkelijke vraag om euthanasie en stelde er een boekje over samen. Karel van Dinter zocht Kozijns op in het wijkgezondheidscentrum in Gent en had een gesprek met hem. En daar beginnen we mee.
In die periode nadien hebben we nog voorgesteld om nog terug naar huis te komen, bij iemand van ons te komen inwonen, of naar een ander rustoord met meer verzorging als dat al bestaat. Maar nee, ze zei gewoon, ik wil het allemaal niet meer. Ik wil dat echt allemaal niet meer. Voor mij is het genoeg geweest. Dat was de enige reden eigenlijk, ja. Ik ben 93 jaar. Wat wilt je? Als mensen 100 of 110 worden en ze voelen zich nog goed, ja. Dat hangt van persoon tot persoon af. Mijn bolkenwol is opgebruikt. Mijn breiwerk is af. Mijn borduurwerk ook. Ik kan niet meer. Wat men ook voorstelt. Ik wil sterven. Nu. Nu ik het zelf nog vragen kan.
Mark Kozijns met een fragment uit Amelie van Esbeen, de 33-jarige die nu wou sterven. Vorig jaar in april ging Amelie van Esbeen in hongerstaking om euthanasie te krijgen. Een herhaald en doordacht verzoek dat werd afgewezen omdat ze niet terminaal ziek was en zo buiten de Belgische wetgeving viel. Daarop ging zij in hongerstaking en volgde er heel wat media-aandacht. Maar er kwam toch geen oplossing. Na een bemiddeling van Mark Kozijns staakte ze haar hongerstaking en deed een nieuwe aanvraag tot euthanasie. Op 1 april 2009 meldde haar kleinzoon aan Mark Kozijns dat zijn grootmoeder in alle rust en overtuiging gestorven was. Nu een jaar later is er Amelie van Esbeen, de 93-jarige die nu wou sterven. Met vooral de vraag naar transparante richtlijnen over sterfsbegeleiding en meer informatie. Een boekje met uiteenlopende herinneringen, reacties en bedenkingen, maar ook steeds met de uitdrukkelijke en herhaalde wens van Amelie om te mogen sterven. Ook al was zij niet terminaal ziek.
Het niet meer aankunnen was voor haar eigenlijk niet een echte terminale kankerziekte zoals we dat meestal kennen, maar het feit van dat zij het gevoel had van dat zij opgeleefd was. Zoals ze zelf schrijft, mijn bolkenwol is op. Ik kan niet meer, al wat er nu nog komt, is eigenlijk te veel. En zij had dus een euthanasietoepassing gevraagd, waarvan zij dacht dat zij die ook ging krijgen, omdat de dokter had gezegd van het komt wel allemaal in orde. Maar dat blijkbaar allemaal in orde komen, dat kwam er niet. En zo is zij eigenlijk nogal heel assertief gezegd van dan zal ik zelf niet meer eten. Dat gaf voor de familie nogal een probleem omwille van het feit van hoe kun je nu je grootmoeder zien sterven terwijl zij niet meer eet. Hè? Waarom wordt er niet eigenlijk ingegaan op haar wens voor euthanasietoepassing? En dan is de kleinzoon eigenlijk zelf naar de media gestapt via iemand die hij kende van het Gezet van Antwerpen. En dan is de bal aan het rollen gegaan omwille van het feit van dat artikel in de Gazet van Antwerpen nogal heel wat heeft losgemaakt bij de mensen van waarom kan dat niet? Hè? Van iemand die op haar leeftijd die het gevoel heeft van het is allemaal genoeg geweest van ik kan niet meer, waarom krijgt zij eigenlijk niet de euthanasie die zij zelf wenst? En dat is eigenlijk in een bijna een explosie in de media terechtgekomen. Vooral via de televisie is haar beeld eigenlijk bijna de ganse wereld rond geweest.
Is het dan uiteindelijk in orde gekomen voor haar, volgens haar eigen uitdrukkelijke wens?
Als je dat kunt zo zeggen, hè, in orde komen. Het heeft een ganse tijd geduurd met allerlei complicaties, maar tenslotte heeft zij toch haar euthanasiewens gekregen. Omdat er tenslotte een andere dokter de verantwoordelijkheid heeft genomen om daarop in te gaan in het kader van de wetgeving.
Op een bepaald ogenblik schrijft u zelf, pagina 91 dan, schrijft u zelf, sterven is een individueel maar ook een maatschappelijk gebeuren. Dat is het nog altijd, denk ik. Hè?
Wat ik eigenlijk bedoel met het individuele is logisch, denk ik, namelijk dat de mens autonomie heeft om voor zichzelf te kunnen beslissen wanneer het eigenlijk voor hem of haar voldoende is en de vraag kan stellen om te sterven. Heel specifiek, los van terminale kankerproblematiek. Voor mensen die op een bepaalde leeftijd eigenlijk het gevoel hebben van dat het voor hen genoeg geweest is. Niet alleen genoeg, maar ook goed geweest is het leven dat ze gehad hebben. En dat zij ervaren van in de toekomst, wat er nu nog allemaal komt, dat stukje dat wil ik echt niet meer. Dat stukje wat zij dan zelf noemen aftakelen. Dus dat is zeer individueel. Anderzijds is er natuurlijk ook van, als individu staat je ook in een maatschappij. En een maatschappij, dat kan zijn een hele kleine familie voor sommigen. Maar dat kan ook de grotere maatschappij zijn. Daarvan denk ik dat het toch altijd belangrijk is dat je die relatie ook eigenlijk bekijkt. En dat je toch probeert, mensen die met die vraag zitten rond sterven, dat je dat eigenlijk in samenspraak brengt met degene die rond die patiënt aanwezig zijn. Dat is dan bijvoorbeeld de familie, maar dat kan ook een ruimer kader zijn. En een ruimer kader bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum. En dan is een beetje de vraag van wie moet je daar allemaal ook bij betrekken. Want sommige mensen zeggen dan ook van oké, het is toch mijn beslissing, waarom moeten die andere mensen daarover oordelen? En dan probeer ik te zeggen, het is geen oordeel dat die andere mensen moeten geven, maar wij willen hen ook wel de mogelijkheid geven om mee te helpen rouwen, als ik het zo mag zeggen, omwille van dat afscheid dat er aanwezig is. En anderzijds willen wij hen ook de kans geven om met jou nog een aantal dingen te bespreken die misschien toch wel belangrijk zijn. En waar jij nu op dit moment bijvoorbeeld niet aan denkt. Vandaar dat het altijd een samengaan is, denk ik, van enerzijds die autonomie, die zelfstandigheid, maar anders toch, ik noem het de kleine of grote wereld rond de patiënt, waarmee dat je toch wil voor een stukje ook rekening mee houden. En dat hen ook vragen eigenlijk. Ja.
Nu, hier is er toch wel een uitdrukkelijke wens van iemand die zegt, mijn bolletje wol is op. Ze formuleert het nog poëtisch ook, maar ze drukt toch wel heel duidelijk uit dat ze wil sterven. Maakt het dat gemakkelijker om die beslissing te respecteren?
Mijn ervaring is een beetje van als de vraag heel specifiek vanuit de patiënt komt, los van een terminale ziekte, dat de meeste artsen en zorgverleners het daar eigenlijk een beetje moeilijk mee hebben. Omdat men zich moeilijk kan inschatten van wat het betekent om op die leeftijd eigenlijk nog te leven en wat mensen bedoelen met het is genoeg geweest. Je hoort meestal van, maar je ziet er toch nog altijd zo goed uit. En jij gaat 100 jaar worden en dergelijke dingen weer. En dat is ook hetgeen wat dat zij eigenlijk beogen, de patiënten. Zij willen, terwijl ze nog goed zijn, eigenlijk ook afscheid nemen. En zij willen niet wachten totdat ze helemaal afgetakeld zijn. En ze zegt het ook ergens in het boekje van, moet ik eigenlijk wachten totdat iedereen vindt van, maar nu ziet er zo slecht uit van en uit medelijden mij dan laat sterven? Nee, zo ver wil ik het niet laten komen. Ik wil in schoonheid eindigen. Ik wil nog de dag voordien naar de kapper gaan. Hè. En dat is heel bizar. Dat is, als je dat de eerste keer mee in contact komt, begrijp je dat niet. Hè. Dat mensen eigenlijk in zo nog een goede tussenhaakjes situatie eigenlijk dat afscheid willen nemen. Maar als je dan verder daarop ingaat, dan voel je wel van dat hun lichaam gewoon op is. Hè. En dat zij niet willen wachten totdat het helemaal gedaan is, dat zij zelf zich niet meer schoon kunnen maken, of wat bij veel mensen ook heel vaak speelt, van dat zij mentaal zouden aftakelen en eigenlijk dan ook die vraag niet meer zouden kunnen stellen.
Precies daar, Amélie van Esbeen was nog heel lucide, was ook zeer gedecideerd. Hè? Ja. Kan je daar niet uit afleiden dat het inderdaad voor haar de uitdrukkelijke wens is die moet gerespecteerd worden?
Ja, ik denk dat dat het gemakkelijker maakt, omwille van het feit van dat zij het heel expliciet duidelijk kon zeggen, wel overwogen, en dat je het gevoel had van dat zij daar ook al hele lange tijd mee bezig was. Het is geen opflakkering in iets van omwille van het feit dat er iets slecht gaat. Hè? Het is eigenlijk een logisch gevolg van een stukje van de manier waarop dat zij geleefd heeft. En dat heb ik ook met het boekje willen laten zien eigenlijk, want er werd nogal vaak gezegd van dat is een mevrouw die nu maar zo manneke denkt van ik wil sterven en daarmee in de media wil komen omdat ze denkt dat ze daarmee belangrijk is. Ik denk dat door haar levensverhaal eigenlijk te schetsen en ook door het verhaal te laten vertellen met de familie van dat je ziet dat het eigenlijk een consequente houding was die daartoe geleid heeft. Hè. En dat denk ik dat dat heel belangrijk is.
Aan het einde van het boekje doet u een oproep naar nabestaanden, naar zorgverstrekkers, maar ook naar politici toe. Je zou de vraag kunnen stellen, wat kan je momenteel nog verwachten in verband met een eventuele aanpassing van tot bestaande euthanasiewetgeving, want daar schort blijkbaar toch nog wel wat aan.
Ik denk dat mensen moeten weten van dat alle mogelijke manieren van sterven in ons land nu mogelijk zijn. Dat dat heel belangrijk is. Als je de kleinzoon toen hoorde, die zei ook van, eigenlijk wisten wij van niets. Hè. Hij zegt ook van, ik heb er eigenlijk ook maar weinig inspanning voor gedaan om het te weten te komen. Maar je verwacht eigenlijk van dat dat doorgegeven wordt aan mensen. Hè. En dat kan denk ik via scholen, via verenigingen en dergelijke dingen meer, omdat het toch iets is dat tot het leven behoort, dat sterven. Dus dat is heel belangrijk, dat men weet van dat is mogelijk. Natuurlijk, de manier waarop het mogelijk is, daar moet nog veel aan veranderd worden. En dat is mijn oproep natuurlijk, van dat men met drie verschillende wetgevingen zit die verschillende definities hanteren en ook verschillende criteria aanvragen, waardoor dat het voor zowel de patiënt als voor de familie, als voor de zorgverlener heel, heel ingewikkeld wordt. En als er iets moet veranderen aan de wet, denk ik dat die ingewikkeldheid eigenlijk moet vermeden worden en dat men eigenlijk één wettelijk pakket, als ik het zo mag zeggen, dat voor mij een richtlijn moet zijn. Geen juridische wetgeving, maar eigenlijk eerder een richtlijn rondgans die stervensbegeleiding.
De huidige euthanasiewetgeving bijsturen met een heldere richtlijn voor meer transparantie voor iedereen. De slotbedenking van Marco Zijns, naar aanleiding van zijn boekje Amélie van Esbeen. Een terugblik een jaar later. Het boekje is uitgegeven bij UGA Publishers en vindt u in de goede boekhandel. Zometeen Frank Stapaars, maar eerst muziek en dat doen we met JJ Cale.
Fish in the morning, he ride the river every day. I go down to the bank and holler when he passes. Hey, old man, are they biting today? Hey, old man, are they biting today? Wake up in the morning, thinking about my troubles. Go down to the water and they pass away. And when the old man, he comes floating down the river. Hey, old man, are they biting today? Hey, old man, are they biting today? Got a thing that keeps on rolling. It ain't heavy, don't take it that way. The old man and me, we got a good thing going. He catches fish and I set all day. He catches fish and I set all day. Catches fish and I set all day.
David Berg is federaal verantwoordelijke van FOS, de federatie Open Scouting. Maar waarvoor staat FOS? David Berg.
Wel, FOS is een van de zeven jeugdbewegingen in Vlaanderen. Dat betekent dat wij wekelijks activiteiten aanbieden voor kinderen en jongeren. En ook op kamp gaan en dergelijke. Nu, we zijn niet zomaar een jeugdbeweging, we zijn een scoutsbeweging. Dat betekent dat wij lid zijn van de internationale koepels van Scouting en Guiding. Dat zijn met 38 miljoen wereldwijd. Een beetje de oervorm van de jeugdbeweging, als het ware. Wat maakt dat wij toch een zeer lange traditie hebben van kwalitatief kampen organiseren. Het is ook meer dan een jeugdbeweging en als ik dan voor FOS mag spreken, is ook wel meer dan enkel een beetje fun maken, een beetje de zondag een activiteit en wat spelen met elkaar. We proberen kinderen en jongeren toch wel het een en ander bij te brengen. Een beetje zelfstandig leren zijn, een beetje verantwoordelijkheid leren nemen. uiteindelijk ook mee activiteiten leren organiseren. Maar vooral denk die zelfstandigheid, het leren werken in groep, zijn toch belangrijke aspecten in ons werken die wij meegeven. Je ziet er ook dat later dat soort dingen in het bedrijfsleven ook veel gevraagd worden. Jeugdbewegingsleiders zijn altijd in trek omwille van verantwoordelijkheden die ze vroeger hebben opgenomen. En denk in die zin dat de jeugdbeweging en zeker volgens Open Scouting daar een sterke meerwaarde in kan spelen in de opvoeding van kinderen en jongeren.
Je zei het al, er zijn verschillende scoutsgroepen. FOS, Federatie Open Scouting, is er zo één. Wat maakt nu het onderscheid tussen FOS en de andere scoutsbewegingen?
Wel, in België zijn er 5 scoutsbewegingen. Nu zullen we enkel die in Vlaanderen bekijken, omdat anders gaan we een beetje lang bezig zijn. In Vlaanderen heb je FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen Vlaanderen. De belangrijkste verschillen tussen die 2 federaties, dat zijn allebei de koepels die scoutsgroepen, lokale scoutswerkingen ondersteunen. Het belangrijkste verschil tussen ons en Scouts en Gidsen Vlaanderen is in de eerste plaats een ideologisch verschil. FOS Open Scouting vertrekt vanuit een pluralistisch standpunt. Vindt dat scouting open staan voor alle kinderen en jongeren. Vindt dat er geen enkele drempel mag ingebouwd worden op basis van religie of overtuiging. Dus dat allen welkom moeten zijn. Dus bij ons zijn evengoed vrijzinnige kinderen welkom, als katholieke gelovigen, als moslim, als joden, hindoe. Ze zijn in principe allemaal welkom bij ons, op voorwaarde dat ze ons principes van openheid aanvaarden. Dat betekent dat ze aanvaarden, dat de ouders aanvaarden, dat er in de werking dat wij alle kinderen en jongeren aanvaarden. Wij verwachten bijvoorbeeld ook van onze groepen dat ze activiteiten aanbieden die voor ieder wat wils geven. Dat is het belangrijkste, het eerste verschil, het ideologische. Dan is er een ander groot verschil, en dat is de grootte. FOS Open Scouting is klein, we hebben het al ongeveer 8000 leden in Vlaanderen. Dat is verspreid over een kleine 60 lokale groepen. Scouts en Gidsen Vlaanderen is onze grote broer in die zin. Is de grote broer die vertrekt vanuit een katholieke, christelijke inspiratie, wat toch een groot verschil maakt voor onze pluralistische werking. Vandaag de dag zeggen ze ook wel dat ze actief pluralistisch ingesteld zijn, maar dan wel vanuit een christelijke inspiratie. De filosofische interpretatie daarvan laat ik aan hen over. Maar in ieder geval, ze zijn een stuk groter dan ons. Het is historisch zo gegroeid. Scouts en Gidsen Vlaanderen telt 72.000 leden. Wij stellen daarover 8.000 leden. Waar ik wel durf zeggen dat wij een kleine en gezellige federatie zijn. We kennen onze groepen allemaal zeer goed. En zijn dan ook in staat om hen goed op te volgen en goede ondersteuning te bieden. Dus 2 verschillen al. Dus 1 ideologisch, 2 de grote. Een derde verschil is misschien ook wel het co-educatieve, zoals dat met een moeilijk woord noemt. Dat gaat over jongens en meisjes. Wij zijn ervan overtuigd met FOS Open Scouting dat jongens en meisjes samen moeten opgroeien. Je ziet overal in Vlaanderen, tegenwoordig gaan jongens en meisjes naar dezelfde school. Dat is ook verplicht. Thuis groeien ze samen op. Als ze op straat zijn, komen beide geslachten tegen. Er is geen sprake van segregatie. Dus wij zien geen enkele reden voor wat dat in een jeugdbeweging zou moeten. Dus wij verwachten van al onze groepen dat ze activiteiten aanbieden voor jongens en meisjes in dezelfde context. Dus geen aparte jongensgroep en meisjesgroep, maar 1 groep met jongens en meisjes samen, waarin dat ze samen met elkaar leren activiteiten doen, samen verantwoordelijkheid leren opnemen, samen projecten realiseren. Een beetje zoals dat later in het gewone leven ook zal zijn. En dat denk ik dat de 3 belangrijkste verschillen zijn.
Een iets wat aparte visie op scoutisme dan, maar mijn vraag is dan, hoe integreer je die visie in jullie werking?
Wel, ik vermoed dan dat de vraag in de hoofdzak gaat over natuurlijk onze ideologische ingesteldheid. Waar wij bijvoorbeeld bewust voor kiezen, wat je bij ons niet zal zien, is een mis en iedereen die daar naartoe moet gaan. Waarbij ik niet zeg dat een scoutsgroep bij ons zeker is, geen moskeebezoek zal doen of misschien een gesprek zou hebben met een rabbi of zo, dat absoluut niet. Maar ik denk dat we het vooral belangrijk vinden om kinderen en jongeren zelf hun overtuiging te laten zoeken en niet te vertrekken vanuit een of andere inspiratie. Voor ons zijn vooral een verschillend aanbod brengen, waarin zowel vrijzinnige invalshoeken als katholieke invalshoeken, als moslim invalshoeken juist een meerwaarde kunnen zijn. Die confrontatie van ideeën, waar jongeren dan hun eigen gedachten uit kunnen maken. En het is daar dat ons activiteit op het gebied van zingeving op focussen. Op het gebied van jongens en meisjes, dat heb ik al uitgelegd, wij kiezen bewust voor om alle activiteiten samen te doen, met respect voor de privacy natuurlijk van kinderen en jongeren. Het is niet dat ze zich samen moeten gaan douchen of zo, maar de gewone activiteiten doen we allemaal samen. Ik denk dat dat alleen voor een stuk het in de praktijk brengen is van onze ideologische visie op scouting. En een van waar we hopen, en dat we denk ik ook zien in heel Vlaanderen, ontzuiling is een feit om het worden in Vlaanderen, dat onze ideeën ook overgenomen worden. Hoe langer hoe meer groepen, ook van Scoutschietsen Vlaanderen, van de Giro, beginnen gemengd te werken. Heel veel vroeger katholieke jeugdbewegingen zitten in de plaatselijke groepen, daarom nog niet nationaal, maar dat die in de feiten redelijk neutraal tot pluralistisch beginnen werken. Dus ik denk dat onze ideeën overgenomen worden. Ik denk dat dat een zeer goede zaak is voor het jeugdwerk in Vlaanderen.
Wie zegt scouting, die zegt jongeren, die zegt uiteraard ook activiteiten. Wat doen jullie zoal?
De gemiddelde groep in gemiddelde scoutsgroep in Vlaanderen, moet je daarbij voorstellen, die geeft wekelijks een activiteit. Dat kan een namiddag zijn, dat kan een volledige dag zijn. Dat hangt wat van de lokale groep af. Die kiezen daar zelf in. Ze zijn ook zeer onafhankelijk. Een aantal kwaliteitseisen die we opleggen, maar voor de rest werken groepen zeer onafhankelijk en geven wekelijks activiteiten. In scouting is vooral belangrijk, wat zijn die activiteiten aan naar buiten gaan. We zijn geen fan om in een lokaal te zitten, tenzij dat stortregent of zo. We willen vooral de wereld zien, met jongeren de wereld verkennen. Dat kan zowel gaan van in de eigen stad als andere steden, als de natuur in, naar de zee, naar het buitenland in de oudere takken. Dat komt er allemaal bij. Dus vooral een stuk verkennen, vandaar de vroegere termen, de verkenners en de gidsen. Dat is een van de belangrijkste dingen. We gaan elke groep organiseert ook 1 à 2 keer per jaar een kamp, steeds in de zomer. Sowieso. Dat is een tiental dagen dat er meestal in tenten wordt op uitgetrokken. Voor de jongste takken wordt wel gekeken voor aangepaste accommodatie. Maar dat is in tenten dat zelf koken op houtvuur, zelf voor uw eigen eten zorgen, op tocht gaan, op elkaar aangewezen zijn om opdrachten uit te voeren, zelfstandig leren worden. Samen ervoor moeten zorgen dat er eten op tafel komt en dat er genoeg hout is. Meer verantwoordelijkheid samen leren nemen. En dat gaat dan gepaard ook met avontuurlijke activiteiten. We doen vlotten tochten. Af en toe gaan we met onze oude takken op rotsafdalingen doen. Dat zijn allemaal dingen die we doen. En wat daar ook bij komt van activiteit, we vinden het ook wel belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de samenleving. We zijn niet vies om mee te stappen in acties, in solidariteitsacties allerhande. We hebben mee geld bijeengeraapt na de tsunami-gebeurtenissen in 2004 en de aardbeving in Haiti zijn ook dingen waar lokale scoutsgroepen zich voor inzetten om hun steentje mee om bij te dragen en op die manier jongeren te sensibiliseren van dat, al is het maar een klein ding dat je doet, dat het toch een verschil kan maken in de wereld. Denk dat dat wel een groot overzicht heeft van onze activiteit. Veel avontuur op kamp gaan, maar ook bewust nadenken van wat is mijn overtuiging, waar wil ik naartoe? En een steentje proberen bij te dragen aan de samenleving.
En waar in Vlaanderen vind ik groepen van die federatie Open Scouting?
Zoals ik al zei, we hebben een kleine 60 groepen in Vlaanderen. Het geografisch zwaartepunt van de groepen ligt in Oost- en West-Vlaanderen. Daar hebben we toch ongeveer een goede 40 groepen. Maar bijvoorbeeld ook in de stad Antwerpen kan je zonder problemen een 5-tal groepen vinden. Ook in Brussel, centrum Brussel, hebben we 3 groepen rondlopen in Vlaams-Brabant. Enkel in Limburg hebben we maar 1 groep. Wel vlakbij Hasselt in Diepenbeek. Dus we zijn weer wat minder. Maar je kan ons wel redelijk verspreid over Vlaanderen vinden als je bewust wilt kiezen voor een niet-katholieke of vanuit een bepaalde zingeving georiënteerde jeugdbeweging, dan ben je bij ons zeker aan het juiste adres en kan je ons in alle grote steden bijna vinden.
Nu mensen of luisteraars die graag bijkomende informatie wensen over een van die groepen of over de organisatie zelf, waar kunnen die terecht?
Eén adres, www.fosopscouting.be of www.fos.be. Het leidt naar dezelfde gloednieuwe website die zeer binnenkort zal gelanceerd worden. En daarop kan je op basis van je postcode, op basis van je gemeente, je adres op een kaart zien waar de dichtbijzijnde FOS-groepen in je omgeving liggen. En daar dan kan je dan doorklikken om de contactgegevens van die lokale groep te vinden. En dan kan je een gesprek aangaan met de leiding ter plaatse om te zien of dat een groep is die je schikt of dat je misschien iets anders wilt. Dus dat is de gemakkelijkste manier. Wat je ook kan doen is altijd naar de lokale jeugddienst van je gemeente gaan. En die zal meestal ook wel informatie hebben over de dichtbijzijnde groep van FOS Open Scouting.
En tot zover nog David Berg, federaal verantwoordelijke van FOS. En daarmee zijn we aan het eind van het vrije woord. Samenstelling en presentatie waren van Karel van Dinter en Frank Stapaerts. De tekst van dit programma kun je bestellen bij de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging. Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen. Telefoon 03-233-70-32. En over enkele dagen vind je de tekst ook op h-vv.be, waar je de uitzending nog even kunt herbeluisteren. Volgende week zijn we terug en dan praat Karel van Dinter met Christian Stellaert over haar boek Naar eigen beeld en gelijkenis. Ras en religie in Nazi-Duitsland en het inquisitoriale Spanje. En is er ook een bijdrage over Groeten uit Borgerhout, het laatste boek van Walter Lotens. Dit was het wat ons betreft. Nog een goede avond en graag.